Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt, Psalm 95, vers 1 en 4. Vanmiddag willen we samen lezen in het Oude Testament, het boek der Psalmen, Psalm 51. En in het Nieuwe Testament, de tweede schriftlezing, is Romeinen 6, van 1 tot en met 14. Waarop we zingen Psalm 19, vers 4, des Heeren wet, nochtans verspreid, volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeerd is, Gods getuigen is, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren, wat er verder volgt. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus eerst lezen we Psalm 51, daarna Romeinen 6, We zingen Psalm 19, vers 4. En we belijden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen en nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Omdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mijn vreugden en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws huis en de vrijmoedige geest ondersteunde mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer, een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen wij varren offeren op uw altaar. Dan lezen we de tweede schriftlezing. Romeinen 6, van 1 tot 14, tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk wij Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardig van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Here. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En ieder spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen vanmiddag of vanavond nadenken wat u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 51. En dan het 12e en het 13e en het 14e vers. En dan luidt Gods woord aldus. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. En geef mij weder de vreugde uws huis en de vrijmoedige geest. Ondersteunen mij. We zouden als thema erboven kunnen zetten het gebed om de vernieuwing van de Heilige Geest. Ten eerste zien we dan Davids verootmoediging. Dat hij bidt om een nieuw hart, een rein hart in het binnenste van hem, een vaste geest. Davids smeekgebed, dat hij daar ook in neerlegt dat de Heilige Geest in hem zou komen wonen. En tenslotte Davids toezegging. Geef me weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Dus het gebed om de vernieuwing van de Heilige Geest, Davids verootmoediging, Davids smeekgebed en Davids toezegging. En dat is natuurlijk ook wat we behandelen, niet alleen deze teksten, maar ook wat er voorgaande, hoe hij bidt en hoe hij smeekt tot God. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heere, gij groot en eeuwig heerlijk God, die in de hemel woont, in die heilige plaats, waar de engelen het aangezicht bedekken en het driemaal heilig uitspreken. Heere, wij naderen tot u in het gebed. En dan mogen we wel zeggen, Heere, leer ons bidden zoals het behoort. Want wat zullen wij bidden? Heere, wij zijn van nature biddeloze mensen. Die maar voor het leven naar de orde van de dag en u eigenlijk niet nodig hebben. We hebben alles, Heere, van dit leven wat wij nodig hebben. In de nooddruft voelen we dikwijls niet. Maar Heere, die geestelijke nood, die hebben we nodig. Zoals David, hij leefde in de zonde, Heere. Een kind van u. Hij leefde ver van u vandaan. Omdat hij kwaad gedaan was wat in uw ogen was, kwaad, Heere. En hij bleef daarin voortleven. Hij beleed zijn zonde niet. Hij boog niet voor u. Heere, dat is de mens. In de zonde blijven liggen. Maar nu bent u gekomen. Met die boodschap. Gij zijt die man. En Heere, toen hebt u hem stilgezet. Toen is hij verootmoedigd geworden voor u. En dat hebben we allemaal nodig, Heere. Wij allemaal. Want, Heere, van nature leven wij wel godsdienstig. En dan bidden we misschien wel, maar dan hebben we van nature de zonde lief. En dan wandelen we, al is het misschien niet uiterlijk in de zonde, maar dan is ons leven niet gericht op u. En alles wat buiten u is, Heere, dat is zonde. En nu komt u vanavond met die boodschap. Waar David ook om bad. Schep mij een rein hart, Heer. En dat hebben we allemaal nodig. Zelfs na ontvangen genade, zo was het ook bij David. Hij bad het ook. Na ontvangen genade. Nadat hij u kende van jongs af aan, was het toch een man die naar Gods hart was. Een jongeling die u diende. En nu dat gebed. Schep mij een rein hart. Een zuiver hart. Een hart wat eerlijk en oprecht wordt voor u. Heren, dat hebben we allemaal nodig. En daar bidden wij om. Dat ook wij, allen, zoals we hier, jongen of een meisje, een man, een vrouw, dat wij dat allemaal nodig hebben. Een rein hart. En niemand kan dat missen. Gereinigd door het bloed van u, Heer Jezus Christus. Geheiligd door de Heilige Geest. Die alles wat u verworven heeft, Heer Jezus Christus, wil schenken. O Heere, wilt u ons dan voorgaan met het licht van uw Heilige Geest, opdat wij vanavond die goddelijke lessen mogen leren. Heere, en u weet wat we nodig hebben. U kent ons. U weet hoe we leven. Dat is voor u niet verborgen. En Heere, laat dat dan ook zo mogen zijn dat wij, als we hier zitten, dat wij persoonlijk mogen worden aangesproken. Dat u als het ware voor ons staat en ons persoonlijk aanwijst. O Heere, want dat doet u toch. Daartoe zijt gij in deze wereld gekomen, Heere Jezus. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, zo zoekt gij ons, ook vanavond, met uw genade, waar de David ook om bad, om uw goedertierenheid en uw barmhartigheid. En die zijn er alleen maar omdat u, Heer Jezus Christus, rechtvaardig onder het oordeel bent doorgegaan. Voor u was er geen barmhartigheid. Voor u, Heer Jezus, was er geen genade. U moest de pers alleen treden. En u moest alle gerechtigheid vervullen. En dat hebt u gedaan met de liefde van uw hart. Want, Heer, daarom zijt gij gekomen om de wil van uw Vader te volbrengen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, zo bent u gegaan, opdat wij die genade zouden mogen ontvangen, onder die goede tierenheid en barmhartigheid, de toevlucht mogen nemen vanavond. Om genade te vinden. Heere, wilt u zo ons voorgaan. En dat alles mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk, Heere, aan alle noden en zorgen. Van de gemeente leggen we alles voor u neer. U kent ons allen, Heere. En u weet welke moeite en zorg wij hebben. En dat mogen we hier ook in de stilte, in ons hart, voor u neerleggen. Heere, wilt u erin voorzien. En dat al die wegen die gij met ons gaat, Heere, dat die wegen mogen uitlopen. Tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat we persoonlijk ook u mogen kennen. Heere, wilt u gedenken aan deze gemeente die herderloos is. Heere, na de vakantie zal er weer begonnen worden met het beroepingswerk. O Heere, geef de kerkenraad wijsheid om de man des raads te mogen beroepen. U kunt toch die leiding, en u hebt toch de leiding, Heere. En dat we die ook in uw handen mogen leggen. Dat ook hier een herder zou komen die de kudde zal voorgaan en zal leiden in uw woord, in de grazige weide. Heere, zou u het willen doen? Want dat is toch tot verheerlijking van uw naam, Heere. Want u bent de opperherder. U regeert uw kerk. En we hebben het niet verdiend, Heere. Als gij naar recht moet handelen, dan zoudt gij ook deze gemeente als een kudde zonder herder kunnen overlaten. Maar u heeft het beloofd, Heere, dat u zal zorgen. En daar pleiten we op. Wilt u dat doen, Heere? En dat het alles mag zijn tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk al alle arbeid in uw koninkrijk. Zendingswerk, evangelisatiewerk, Heere, wilt u geven dat die arbeid niet ongezegend blijft. En dat degenen die daar geroepen zijn, hun arbeid mogen doen in afhankelijkheid van u, Heere, al is het soms eenzaam. Maar, Heere, gij zijt die God die zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En zo zult gij ook zijn met de dienaren die geroepen worden om uw woord te verkondigen. Heere, wilt u gedenken aan uw bondsvolk, het volk Israël. Wil hun ogen openen, het deksel van hun aangezicht wegnemen, dat ze de Christus mogen kennen. Dat zij voor hem mogen buigen. Heere, er zijn beloften in uw woord, dat u uw volk niet zal loslaten. Maar zoals de heidenen geleid werden tot geloof en bekering, alzo zal ook gans Israël zalig worden, die geroepen worden naar uw welbehagen, zullen zij komen, Heere. Maar u heeft ons geboden om daar ook voor te bidden. En dat leggen we voor u neer, Heere. Laat daar ook uw koninkrijk komen. En werp het rijk van Satan neer. En wilt u zijn met de volken en plaatsen in deze wereld, Heere, waar uw kerk hevig vervolgd wordt. U weet het. Misschien zitten er wel die nu bidden in de gevangenis en de doodstraf over hen uitgesproken is, Heere. Maar dat zij op u mogen hopen en dat zij mogen zien op deze gekruisigde die de weg is voorgegaan opdat wij in hem mogen volgen. Hij is in die benauwdheid geweest. En wilt u het geven, Heere, dat ze zo die troost mogen ontvangen. En wil uw kerk in alle geledingen nabij zijn. En wil uw heerlijk koninkrijk ook daar laten zien, Heere. Want David bad het ook, dat hij de overtreders hun wegen zal leren. Heere, dat is toch de roeping van uw kerk, Heer. Om in deze wereld het te verkondigen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat de niegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heer, laat zo die boodschap klinken in deze wereld. Zie op ons dan neer, in gunst van boven. Om Jezus wil. Amen. Zingen Psalm 51, het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht tot niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er verder volgt, Psalm 51, vers 5 en 6. Gemeente, na het amen van de preek willen we samen zingen Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En wat er verder volgt, Psalm 51, vers 7, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, willen we zalig worden, gelukkig worden, eeuwig de heerlijkheid binnengaan, dan zullen we twee figuren moeten leren kennen in ons leven. Ten eerste is dat Adam. En Adam, daar zijn wij van afgestapt. Maar dat Adam gezondigd hebt, dat zult u moeten aanvaarden. Dat ik in Adam heb gezondigd. En niet alleen maar u moet het aanvaarden. Maar het moet zo zijn in uw leven dat u als het ware gestaan heeft in dat paradijs. En dat u er zelf bij was en dat het uw schuld is en dat u die schuld overneemt. En als we dat leren, dan leren we die andere figuur ook kennen. Jezus Christus, die ons zijn gerechtigheid wil schenken, wat hij verdiend heeft. Dus we zullen eerst die Adam moeten kennen. En dan bedoel ik dat niet in de zin van je moet eerst dit en dat. Nee, dat is in de beleving telkens weer dat we teruggeleid worden. Wanneer wij de ontmoeting hebben met Christus. Dat we teruggeleid worden waar ik vandaan kom. En wie ik ben en wat ik gedaan heb door de zonde. En als een arme zondaar aan zijn voeten terechtkomt om zijn genade te ontvangen. Zo was het ook bij David. Als hij bidt, schep mij een rein hart, geliefde. We weten dat David heel eerlijk is in deze psalm. Eigenlijk het boek der psalmen is zo prachtig. Daarin wordt zo dikwijls beschreven wat er in het hart leeft. Daar is een boek vol troost. Dat David wat hij gedaan heeft niet verzwijgt, maar eerlijk aan ons vertelt. Tot troost. Dat zelfs de grootste der zondaren hier moed uit mag scheppen. En welke zonde we ook gedaan hebben. Dat er genade is, vergeving, verzoening. Dat David eerlijk zijn leven als het ware hier voor onze ogen schildert. Want wat was er gebeurd? Het gaat over de belijden van de zonde die hij doet voor God. En wij zeggen het zo gemakkelijk als wij gezondigd hebben dan is er toch wel vergeving. Maar het grote gevaar, en dat, daarom heb ik ook de Romeinenbrief laten lezen, en dat is de tekst waarin staat, zullen wij dan in de zonde blijven liggen, opdat de genade te meerder worden. En zo was het eigenlijk ook bij David. U weet wat er gebeurd is in het leven van David. Hij was thuis gebleven. Hij was niet mee op oorlogspad gegaan. Terwijl eigenlijk als je ging strijden, dat je dan je moest verhouden van een vrouw. Want je moest helemaal in de dienst van het koninkrijk van God staan. Daarom ging Uria ook niet naar huis. Om bij zijn vrouw te zijn. Maar David bleef thuis. En u weet wat er gebeurd is op dat dak. Dat hij 's morgens daar wandelde en misschien niet gebeden heeft die morgen. Heere, bewaar mij. Maar dat hij die vrouw zag, Batseba. En dat hij haar genomen heeft. En ja, de zonde wil hij bedekken. Want hij krijgt te horen dat ze in verwachting is. En dan, ja, wat moet hij doen? Het is toch niet zo erg wat hij deed. Want alle koningen deden, die hadden toch de macht. En die konden dat toch doen. Maar niet Israëls koning, die van God gegeven is. Hij hoorde zijn kudde voor te gaan in alle godzaligheid in de vrees des Heren. Maar nu is David diep gevallen. En hij blijft in de zonde liggen. Dat is het verschrikkelijke, gemeente. Dat we zondigen, dat is erg. Maar dat we in de zonde blijven liggen. En voortgaan om te zondigen. Want hij was alles vergeten. Hij had 7 vrouwen. Dat was hij allemaal vergeten. En hij schaamde zich er niet voor om Uria vooraan te zetten dat hij stierf. En Joab hielp hem daarbij ook nog een randje. En zo was het kwaad als het ware bedekt. O gemeente, als we in de zonde blijven liggen. En u weet zelf ook wel, als jongen of een meisje, als we verkeerde dingen doen die niet geoorloofd zijn, dan gaan we het ene kwaad met het andere kwaad bedekken. Dat is nou mens. Voortgaan in zijn weg. Wij kunnen van God weglopen, maar niemand kan zelf terugkomen. Er is nog nooit iemand zelf teruggekomen. Of was dat wel in uw leven? Dat u zelf terugkwam. Als u teruggekomen bent. Als u op die plaats gekomen bent waar David gekomen is. Dan was het niet door uzelf. Dan was het de Heilige Geest. Dan was het dat heilig moment. Dat de Heere zei tot hiertoe en niet verder. Dat u gearresteerd werd. En zo was het ook bij David. In de zonde blijven liggen. Vreselijk. Gemeente. Dan moet de Heere er zelf weer aan te pas komen. En hij stuurt zijn profeet. Nathan die de boodschap moet gaan brengen. En dat was ook niet eenvoudig. Om een koning eerlijk de waarheid te zeggen. Want dat kon hem zijn leven kosten. Daar had hij wijsheid voor nodig. En hij doet dat dan ook op zo'n bijzondere wijze. Precies naar de aard en de omstandigheden van David. David was een man die van gedichten hield. En die zelf ook dichtte. Maar ook van verhalen hield. En dan gebruikt Nathan dit verhaal. Dat hij zegt van die wandelaar die bij die rijke heer te gast kwam. En die rijke heer wilde hem iets voorzetten. Maar hij had geen zin om een ooilam te nemen van zijn eigen stal. Nee, hij ging het bij de buren halen. Waar ze maar 1 ooilammetje hadden. David luistert. En dan zegt David, die man die dat gedaan heeft, is des doods schuldig. En dan steekt Nathan zijn vinger uit. Gij zijt die man, David. Het is raak. Pijl werd afgeschoten. Is dat ook zo wel eens bij u gebeurd? Die zomaar in de kerk zat. Nergens van bewust. En dat er zomaar een woord die de predikant uitsprak, of een stukje wat gelezen werd uit de Bijbel, en dat u ineens geraakt werd. Dat het u aansprak. Dat u er niet meer van los kan komen. Omdat de Heer het zelf doet. Door de Heilige Geest. Gij zijt die man. En dan komt David in de schuld. Berouw komt na de zonde, zeggen we wel eens. En dat klinkt voor ons wat soms wel wat goedkoop. En dat gebeurt ook wel, dat mensen zeggen, ja, nou heb je er spijt van. Nou, je gezondigd hebt. Had je eerder moeten bedenken. Dat je het niet deed. Maar is het altijd zo dat er berouw komt na de zonde? Is dat een vanzelfsprekendheid? Nee, gemeente. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Het is eerder dat blijven liggen in de zonde als dat wij echt berouw krijgen. Of spijt had David wel, natuurlijk wel. Wat is nou het verschil tussen spijt en berouw? Nou, spijt, dan sta ik in het middelpunt. Dan gaat het om mij. Kain had ook spijt dat hij zijn broer Abel doodgeslagen had. Natuurlijk. Want hij zegt, nu moet ik zwervende en dolende op de aarde zijn. Had ik het maar niet gedaan. Hij kon zijn haren wel uit zijn hoofd trekken. Maar het ging niet om dat slachtoffer. Het ging niet om God. Maar het ging om hemzelf. Dat is spijt. Maar berouw, dat is het werk van de Heilige Geest. Dan gaat het niet meer om jezelf. Maar dan gaat het erom dat je God op het hart getrapt hebt. Want dat zegt David ook. Die zegt in vers 6. In vers 5. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde is steeds voor mij tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ja, maar David, Uria heb je gedood, of laten doden. Je hebt het volk eigenlijk de verkeerde weg voorgehouden. Dat mensen ook kunnen gaan dwalen en zeggen, ja, nou, als David dat doet, dan kan ik dat ook wel doen. Je hebt het slecht voorgeleefd. Je hebt je vrouwen vergeten. Je had er 7. En die telde niet meer. Die ene vrouw, die telde. Dus je hebt je toch kwaad gedaan tegen allen. Uria. Tegen zijn vrouwen, tegen het volk. En Joab nog meegesleurd. En dan zegt hij tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja, geliefde. Want de aarde en de volheid is des Heren. Dat is allemaal van God. Alle mensen, waar je ook tegen mensen zondigt, zondig je tegen God. En allereerst, wie was er op die slaapkamer? God. Hebben we daar wel erg in, gemeente? In alles wat we doen. In de eenzaamheid, in de zonde die je in het verborgen doet. Dat er altijd iemand is die het ziet. God ziet het. En dat voelt David. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Heb ik gedaan wat kwaad was in uw oog. Hij heeft de Heer op het hart getrapt. Hij heeft de Heer verdriet gedaan. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat we zien dat we tegen God gezondigd hebben. Dat wij God op het hart getrapt hebben. Dat we God veracht hebben. Dat we tegen al zijn inzettingen zijn ingegaan. Dat we onze eigen wegen zijn gegaan. En we voortgaan. En nu ziet David het. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar dan wordt hij ook nog ingeleid om te laten zien dat niet alleen dat kwaad iets wat hij toen deed. Maar dat het uit een bron voortkomt. En daarom misschien ook in uw leven. Als de Heere u stilzet. En daarom begon ik ook de preek. Je moet ook Adam leren kennen. En dat hij ook ziet. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Dat maakt mij het voorwerp van uw toorn. Dat is een hele moeilijke zaak, gemeente. Dat de jongen of een meisje, die kan misschien wel bij zichzelf zeggen. Ja, maar wat kan ik er nou aan doen dat Adam gezondigd heeft? Daar kan ik toch niks aan doen. Daar was ik toch niet bij. Ja, hoe kan dat nou mij worden aangerekend? Ja, het is ook niet logisch, toch? Als je gewoon je verstand gebruikt, dan is dat toch niet logisch dat als je voorvader die je niet eens gekend heeft, gezondigd heeft, en het wordt jou aangerekend. Hoe zit dat? Ja, het staat allemaal in de Bijbel, in de welke wij allen hebben gezondigd, zegt de apostel in de Romeinenbrief. Ja, dat moeten we dan maar geloven. Hoe kun je dat geloven? Dat het je eigen wordt. Dat is wanneer de Heere je overtuigt van de zonde. Zoals bij David. Hij ziet, ik heb gezondigd tegen God. Maar waar komt die zonde uit voort? Waar? Ja, u zegt, ja, dat was dat moment dat hij die vrouw zag en dat hij begeerte kreeg en dat hij die vrouw liet komen en dat hij gezondigd heeft, dat hij overspel gepleegd heeft. Maar waar komt dat uit voort? En daar leidt de Heer je naartoe. Dat je ziet, die bron die zit hier. De bron van ongerechtigheid. En hoe komt dat? Ik ben zo geboren. Ik ben met die zonde geboren. In zonde heeft mijn vader, mijn moeder me ontvangen. En in ongerechtigheid ben ik geboren. Dat heeft hij door het geloof aanvaard. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat je niet meer de schuld gaat schuiven op die ander, maar dat je het zelf aanvaardt. Zoals vanmorgen deze man zegt, dat ongeloof, dat is bij mij. Ik geloof niet, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat is het werk. En gemeente, dat is geen harde zaak. Maar dat is een liefdezaak. Dat is de liefde Gods die ons dat alleen maar doet zien. Ik zal een voorbeeld geven. Misschien loopt het wel wat mank. Maar ik hoop dat de jongens en de meisjes het begrijpen. Jij hebt iets verkeerds gedaan. En je weet als je dat gedaan hebt, dat je vader en moeder heel boos worden. En je probeert het te verbergen. Maar op een gegeven moment komt vader of moeder erachter. En dan ga je vader eens met je praten en je moeder. Op je kamertje. En je jongen, wat heb je nou toch gedaan? Zeg het maar eerlijk. En dan breekt die jongen. Dan breekt er iets in hem. Want hij voelt dat die vader met liefde en die moeder met liefde vraagt. Wat heb je gedaan? Zeg het maar. Dat is niet een harde vraag, maar een liefdevolle vraag. En dan gaat die jongen belijden, zegt hij, ik heb dat gedaan. En vader en moeder, ja, wat er in mijn hart was, ik heb dat gedaan. Ik voel het nu, dat ik verkeerd gedaan. Ik heb die verkeerde begeerte gehad. Voelt u wel? Nou komt u heel dichtbij. Bij Adam. Die verkeerde begeerte. Als God te zijn. Je eigen weg te gaan. Zonder God. Zelf uit te maken wat goed en kwaad is. En genade leert dat zien dat ik op het liefdehart van God getrapt heb. Dat hij me overladen heeft met zijn genade en goedertierenheid. En dat ik dat verworpen heb. En dat was de oerzonde die ook in mijn hart huist. En door het geloof leer ik dat aanvaarden. En dat doet David. Tegen u alleen heb ik gedaan wat kwaad was in uw ogen. Maar geliefde, dan gebeurt er nog iets meer. Want het is die diepe verootmoediging die bij David is. Hij wil dan ook van de zonde af. Want als de Heere je vernedert, dan wil je van de zonde af. Dat is ook een vrucht. Het is niet zo dat iemand zegt, ik heb verkeerd gedaan, nou vergeef het maar. En het is vergeten, vergeven en we doen er zand overheen en we leven weer lekker verder. Maar zo is het niet, gemeente. Want David voelt ook wel en die weet ook wel, daar neemt God geen genoegen mee. Maar dat wil hij zelf ook niet. Want dat leeft in zijn hart, de liefde tot God. En daarin zien we de vruchten van de Heilige Geest. Die, als hij dan bidt, schep mij een rein hart. Een hart dat zuiver is. Dan wil hij ook van alles af. Van die zonde af. Maar dat kan niet. Hij is die verkeerde weg ingegaan. Hij zal met, ja, je zal op de blaren zitten, zeggen ze dan toch. Maar de oorsprong, ja, want dat zegt hij wel zeven dingen, zegt hij dan tegen de Heere, Heere, delg mijn overtredingen uit. Dan zal ik rein zijn. Delg mijn overtredingen uit. Dus die zonde zag hij als een overtreden van de wet van God. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Ongerechtigheid, dat is nogal wat. Ongerechtigheid had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Was mij van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Hij wilde van afgewassen, hij wil die zonde totaal kwijtraken. En dat is bekering, gemeente. Dan wil je al die zonden die in je leven, die wil je eigenlijk weg hebben. Want elke zonde dat je voelt en dat je kent, en waar je van weet, dan weet je, ik doe de Heere daar verdriet mee. Ja, ontzondig mij met hyssop, zegt hij. Ja, zelfs zo'n dat smerige goedje. Die plant die groeide en is al dat zure, die zure plant. ja, dat spul, als hij dat over je huid krijgt, was het ook niet zo best. Hij zegt, Heere, gebruik me maar. Gebruik maar alle middelen. Heb ik dat ook gezegd tegen de Heere. Heere, je mag alles gebruiken. Als ik er maar vanaf kom. Ontzondig mij met hyssop. En delg mijn ongerechtigheid, al mijn ongerechtigheid uit. Was mij wel, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Dat is het. Wat de Heilige Geest ook wil reinigen. Heiligen. Want wedergeboorte, bekering, rechtvaardiging en heiliging. Want dat is het eerste. Al die zaken die zijn in de waarachtige bekering, zijn die ingebed, laat ik het zo maar zeggen. Ik wil rein zijn. Heilig zijn, dat is de begeerte van mijn hart, of niet? U wil geen zonde meer doen, terwijl u zondaar bent. En altijd maar weer doet, telkens meer. En dat is nou wat er in de Bijbel staat. Een hartelijke droefheid. Naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid bedroeft. Over al het kwaad wat er in mij is. Voor God gezondigd. Maar ook een hartelijke vreugde in God. Wat de Heilige Geest werkt. Want gemeente, dat gaat altijd samen. Droefheid en vreugde. Een droefheid die de wereld niet begrijpt. Dat snapt niemand ervan. Die God niet kent. Maar een droefheid, dat is in de liefde, dat ik tegen die liefde van God gezondigd heb. En een hartelijke vreugde in God. Die vreugde, dat is wat de Heilige Geest in je hart legt, die blijdschap. Dan zal ik het maar eens een voorbeeld noemen. Ik denk aan die jongen die was ernstig gewond geraakt. Toen werd hij vervoerd naar het ziekenhuis. En toen zei hij tegen de broeder die naast hem zat. Wat een wonder, hè. Ik ben nog niet in de hel. Wat een vreugde, ik ben er nog. God is nog genadig. En dat voor zo één. Weet je? Dat is die vreugde in God. Aan de ene kant hele diepe dingen moeten meemaken. Maar droefheid naar God en een vreugde in God. En de zevende zegt hij, delg uit al mijn ongerechtigheid. En daar zegt hij iets tegenover. Tegen al die dingen die hij genoemd heb. Dan zal ik rein zijn, witter dan sneeuw. Mijn beenderen zullen zich verheugen. Want u weet het wel, als hij in die zonde blijft liggen, dan zegt hij, mijn beenderen, Psalm 32, mijn beenderen werden verouderd in mijn brullen de ganse dag. Dat was het. Zo was het eigenlijk. Hij kon er niet uitkomen. En hij zou het wel willen, maar hij kon het niet. Totdat God kwam. Maar in zijn hart schreeuwde het. Dat misschien bij u ook zo. Dat het in uw hart. En dat u die zonde misschien wel vasthoudt. Maar aan de andere kant. Dat het ook schreeuwt in uw hart. O God, verlos mij. En dat je er niet van los kan komen. Laat deze psalm dan voor u. Een vertroosting wezen. Want de Heer hoort dat gebed. De Heer heeft natuurlijk ook dat zuchten, dat onbewuste zuchten van David gehoord. De Heer heeft het gezien, hoe zijn benen werden verouderd. Want gemeente, al blijven we dan liggen in de zonde, een kind van God kan het er niet uithouden. Maar hij weet niet hoe hij zich verlossen moet. Maar daar weet God wel middelen voor te vinden. Mijn benen zullen ze verheugen. Ik zal een rein hart hebben. Een zuiver hart. Een rein hart. Wat betekent dat? Een eerlijk hart. Dat is het. Gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. Eerlijk en oprecht gemaakt. Denk aan die vrouw die de Heer Jezus bij de waterput ontmoette. Ze hadden een gesprek met elkaar, u weet het, over het levende water op een gegeven moment. En dan zegt de Heer Jezus, roep je man. Ja, dan zegt hij, ik heb geen man. Ja, zegt hij, je hebt er 5 gehad, maar deze is uw man niet. Nou, wat moeten we dan bidden? En al die vragen die leefden in haar hart. Heeft ze gezegd tegen de Heer Jezus, maar als de Heer Jezus haar de zonde aanwijst. Deze is uw man niet. Je hebt er 5 gehad en deze is het niet. Dan wordt ze overtuigd van binnen. Een profeet. Dit is het. Ja, en er zal een profeet komen. Dat zal de Messias zijn. Nou zegt de Heer Jezus, dat ben ik. En wat doet ze dan? Dan gaat ze naar het dorp. En dan zegt ze tegen alle mensen. Deze heeft gezegd, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Gemeente, dat betekent natuurlijk niet dat u vanmorgen, morgenochtend aan de buurvrouw moet vertellen wat u allemaal verkeerd gedaan hebt. Dat is niet de bedoeling. Maar die vrouw wilde eerlijk zijn en oprecht. Ze zegt, ik heb natuurlijk hier altijd geleefd in afzondering. Ik wilde niet dat jullie met mijn leven te maken hadden. Maar nu laat ik het zien. Hij is die zaligmaker die mijn hart overtuigd heeft. En wie ik ben voor God. Want geliefde, dan komen we eigenlijk Davids verootmoediging en Davids smeekgebed. Wat hij allemaal aan de Heere vraagt en wat hij dan ook begeert. Want hij zegt de vreugde des heils te verkrijgen en een vrijmoedige geest. Want hij zegt, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij en geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. En dat is het laatste, Davids toezegging. Wat zegt hij de Heer eigenlijk toe dan? Dat hij, en dan moeten we eigenlijk die volgende tekst lezen. Want dan zegt hij, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Die vrijmoedige geest, daar bidt hij om. Maar David, moet jij dat doen? Moet jij nu aan de zondaars gaan vertellen dat ze zich bekeren moeten? Je bent zelf van het pad afgegaan. Wat is je leven? Gemeente. Laten we bij de ouders beginnen. Hebt u het recht om uw kinderen te onderwijzen, te leren? De weg der zaligheid? Hoe was uw leven? En misschien is die stem wel eens in je hart die zegt, nou, nu ben je bezig met je kinderen en ze te waarschuwen, maar wie was je nou zelf? Je hebt er zelf ook niks van terechtgebracht. Je zat ook in de kroeg. Op de zaterdagavond. En moet je het nu aan je kinderen vertellen? Dan kun je je vrijmoedige geest wel eens overgaan. Als je zegt, ja, wat zal ik zeggen? Gemeente, laten we dan maar dicht bij de Bijbel blijven. Moet Petrus straks op de Pinksterdag het evangelie verkondigen? Terwijl hij zelf onder eed zweren gezegd heeft, ik ken de mens niet. Moet hij nou vrijmoedig de wegen des Heren verkondigen? Paulus, die de gemeente Gods vervolgd heeft, moet hij nu gaan vertellen wie Jezus Christus is? Moet hij hem nu aan gaan prijzen? Moet hij de zondaars roepen tot geloof en bekering? En dan kan ik ook bij mezelf blijven. Gemeente, ik sta hier om u de weg ter zaligheid te verkondigen. Wie ben ik? Maar geliefde, als we op onszelf blijven zien, inderdaad, dan hebben we geen vrijmoedigheid. Ook David niet. Maar hij bidt om een vrijmoedige geest, om de overtreders hun wegen te leren. Gemeente Petrus, die kon naast iemand gaan zitten die zijn meester verlogen had. Die kon het zeggen, joh, wat jij gedaan hebt. Ik heb nog veel erger gedaan. Terwijl de Heer Jezus leed en alles voor mij over had en zijn leven voor mij gaf, heb ik hem afgezworen. En nu mag ik je zeggen, deze Jezus, die heeft mij opgezocht. Hij heeft zich over mij ontfermd. Ik heb hem mogen aanschouwen als de opgestane koning. En hij heeft alles vergeven. Nu kan het voor jou ook. Nu kan jij ook zalig worden. Als ik het kan, kan jij het ook. Want, geliefde, bekering betekent ook niet alleen maar dat ik vernieuwd word, dat de Heilige Geest in mijn hart gaat wonen. En dat ik geheiligd word en dat ik al die schatten ontvang, die genade die Christus verworven heeft. Nee, daar is het alleen niet voor bestemd. Maar dat je oog krijgt ook voor je naaste. Dat is ook een vrucht. Kijk, die overtreders, David heeft er ook van geleerd en die is er ook het verkeerde pad mee opgegaan. Want dat deden die koningen allemaal daar in die buurt. In alle andere rijken was het ook zo. De koning, als die een mooie vrouw zag, nou, dan werd hij wel opgesloten in het harem. Nou ja, dat wist iedereen, dat deed iedereen en dat was gewoon. Waarom mocht dan David die ene vrouw niet hebben dan erbij? Dat had hij geleerd, dat had hij gezien. Dat wist hij. En wij zien zoveel dingen in het leven waar de wereld mee leeft. En zelfs in de kerk. Mensen doen dat gewoon allemaal. En dan gaat er vanmiddag niet allemaal, vanavond hier niet allemaal zeggen wat dat is. Maar dat weet u zelf ook. We leven in een tijd dat alles kan en mag. Dat het de wereld hier wel voorhoudt. Maar zelfs ook de kerkmensen zeggen, ja, maar zo hoeft het allemaal niet meer. Zoals dat vroeger was. Zo nauwgezet hoeft dat niet meer. En je leeft toch voor jezelf en je moet ervan genieten van het leven. En neem dit leven zoals het naar je toe komt. Gemeente, als God in je leven komt, krijgt David oog voor zichzelf. Hij heeft gedaan wat kwaad was. Hij beleidt zijn schuld, zijn zonde, zijn overtreden. En God delgt zijn zonde uit in de zee van eeuwige vergetelheid. Door zijn barmhartigheid. Maar ja, Gemeente, dan kun je natuurlijk wel zondigen. Maar stel je voor, ik ga hier de kerk uit en ik neem een steen en ik gooi hem door de raam heen. En dan zegt de kerkenraad, wat doe je nou? Ja, vind het leuk? Nee, u doet verkeerde dingen. U moet die schade wel betalen. Als ik nou zondig tegen God, dan moet dat betaald worden. Hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieten. Beseffen we dat ook, gemeente? Ook David, ik kan natuurlijk wel zeggen, delg uit mijn zonde en mijn schuld. Ja, de Heere kan dat vergeven, natuurlijk, en hij doet dat ook. Maar waarop doet de Heere dat? Dat moeten we ook goed beseffen. Niet op dat de Heere zo iemand is die zegt, nou ja, dat zeggen wij, we gaan er een zand over doen en we praten er niet meer over. Het is vergeven, het is klaar. Maar zo kan God het niet doen, geliefde. Want de mens die zondigt, die moet sterven. Die moet het oordeel ontvangen. God eist gerechtigheid, die wet van hem. We hebben ervan gezongen, Gods wet nochtans verspreid volmaakte glans. Die wet van God is heilig. En daar kan God niet vanaf. En daar wil God ook niet vanaf. Maar weet je wat nou het trieste van dit is? En toch ook weer een geweldige zaak. David hoeft niet te sterven. Bathsheba ook niet. Maar jongens en meisjes, wie moet er nou sterven? U kent toch de geschiedenis. Dat jongetje dat geboren wordt, dat er helemaal niks aan kan doen. Dat onschuldige kind, dat moet sterven. O, David worstelt, in 2 Samuel kun je het lezen. David worstelt wat af. En als ze de knechten moeten vertellen aan David, nou is die jongen over, dat jongetje overleden, dan zijn ze bang en denken ze, nou... dan weten we het niet meer. Maar dan zegt David, dan staat David op en hij zegt, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot ons niet wederkeren. Dat arme wicht, dat is gestorven. En gemeente, voor elke zonde, voor elke zonde die u gedaan heeft, daarvoor heeft de Heer Jezus aan het kruis gehangen. Hij onschuldig. En als u dat liet zien, hoe hij als de onschuldige, wie overtuigt mij van zonde, aan het vloekhout werd gehangen. Ja, wat betekent dat? Aan dat vloekhout, dat hij uitgestoten was voor eeuwig. Dat hij de diepte van de hel gepeild heeft. Dat hij die straf gedragen heeft, het eeuwige toorn van God. Dat is toch niet in te denken. Dat deed hij in liefde. Is dat geen grote liefde? En dat hij nu die zonde betaald heeft. En dat er voor u nu redding is. Door dat bloed wat hij gestort heeft, is dat geen wonder. Brengt dat ons niet op de knieën, gemeente. Overtuigt dat ons niet en laat zien. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En daarom wordt u, deze Christus, u aangeprezen. En dan sluit ik weer aan op de preek van vanmorgen. Breng hem bij mij, zegt de Heer Jezus tegen die vader, tegen de schaar, breng hem bij mij. En hij zegt, de Heer, breng nou al je zondige leven bij mij. Wie je bent, u die weggelopen zijt van God, kom terug. en buig voor mij. Begin maar met het verstand. En vertel het maar aan de Heere. Zeg, Heere, wat u gedaan heeft, dat is niet te begrijpen. Dat David, dat onschuldige kind moest sterven. Opdat David zou leven. Opdat David genade zou ontvangen. Wat heenwijst naar de Heer Jezus Christus. En hij nodigde u vanavond om te komen tot hem. Dan zal u vreugde ontvangen. Maar zal u ook droefheid kennen. Want zal de Heilige Geest in uw hart komen wonen. En daar plaats maken voor het werk van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus. En al wat hij verworven heeft, zijn gerechtigheid, zijn genade, zijn liefde, zijn blijdschap, aan u schenken. Gemeente, dan zijn we gelukkig. Dan gaat er iets breken in ons leven. Wat ook brak in het leven van David. En dan betekent ook vanavond, als we dan Davids leven zien, het is als het ware of David weer opnieuw begon. We hadden vroeger een oude dominee. En dan zei die jongens, ja, dominee, misschien ben ik wel bekeerd, of misschien heb ik wel dit, of misschien heb ik wel dat. Hij zegt, gooi al die rommel maar weg en begin maar opnieuw. Ga me weer vragen. Heere, bekeer mij, red mij door uw gerechtigheid. Gemeente, dat geef ik u vanavond mee. Zoek hem en leef door die gerechtigheid die hij verdiend heeft. Schep mij een rein hart. Amen. Ons samen danken en bidden. Heere, groot en goedertieren God. Wilt u zelf de stille naprediker zijn. Dat we de woorden, we beseffen hier, dat dat altijd in zwakheid is. En dat we de helft nog niet aan kunnen zeggen. Van de rijkdom van u, Heer Jezus Christus. En wat u bent en wie u bent. En wat u geeft door uw Heilige Geest. Heer, dat we vanavond dan in de stilte van ons huis misschien een plaats mogen vinden. Om onze knieën te buigen en u te zoeken. Schenk mij ook een rein hart, Heer. Dat dat het gebed mag zijn. En u zult dat verhoren. Want u heeft het gezegd. Alle die tot mij komen, zal ik geenszins uitwerpen. Heren, dan kunnen we niet zo erg gezondigd hebben. Maar u zult horen. We denken dan ook aan de moordenaar. Aan het kruis. Hij had heel zijn leven verzondigd. En hij vroeg om ontferming. En hij kreeg het. Heren, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat u zo met ons gaat in de week die weer voor ons ligt, Heren. Help ons in het werk of als we met vakantie zijn. Of gaan. Heren, bewaar ons. Breng ons weer terug. Hoeveel zijn er niet die op weg zijn gegaan en nooit meer teruggekomen. O, bewaar ons, Heren. Maar bovenal, Heren, bewaar ons voor de zonde die ons altijd licht omringen. En dat we mogen wandelen in de vrezen van uw heilige naam. Heren. En dat wij ook bedeeld mogen worden met die vrijmoedige geest. Om overtreders van uw wet te onderwijzen. Hen te leren de weg der zaligheid. Want Heere, dat was ook bij die moordenaar. Hij zei het ook tegen zijn maat. Wij hangen hier rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heren, dat we dat mogen doen. Wilt u ons in alles nabij zijn. De kerkenraad, gemeente, in al zijn geledingen, jong en oud, Heren. Bewaar ons en bewaar ons ook voor een onverzoende dood. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tenslotte Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.